Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Impact. We hebben vandaag Evi Driessen van de Content Fabriek bij ons. Welkom Evi.
Dankjewel.
De mensen die onze LinkedIn-profielen of LinkedIn-company-pages de afgelopen dagen in de gaten hebben gehouden, die weten het ondertussen. Ons Meteoris en het Content Fabriek van Evi, die gaan strategisch samenwerken. Dus daar zijn we allemaal heel enthousiast voor. Mm. Voor de mensen die het nog niet zouden gezien hebben of die benieuwd zijn naar meer informatie en achtergrond over en van Evi en de Content Fabriek, perfect, we hebben vandaag 40 à 50 minuten om haar de pieren uit de neus te vragen. Dus dat gaan we ook doen. We gaan van die gelegenheid dankbaar gebruik maken.
Welkom bij Studio Impact, de podcast voor ambitieuze marketing professionals. Wij zijn Matteo en Nico. En samen met het team van Meteoris brengen we elke week nieuwtjes, trends en learnings die je aan het denken zetten en handvaten geven om je marketingaanpak naar het hoogste niveau te brengen. Deep dives, frameworks, interviews, inzichten en data uit honderden cases maken van jouw organisatie een niet te stoppen marketingmachine. Brace for impact.
En misschien om ineens van wal te steken. Evi, we zijn eens heel benieuwd naar uw achtergrond en het verhaal van de Contentfabriek. Dus ik geef het podium helemaal aan u om u te introduceren aan de mensen die kijken en luisteren.
Ja, leuk. The floor is yours, zeggen ze dan zeker. Ja. We zijn 2025, wanneer we deze podcast opnemen, november 2025. En dat is eigenlijk een leuk moment, want 6 jaar geleden, in november, ben ik met de Contentfabriek gestart. Mijn traject daarvoor is eigenlijk dat ik na het afstuderen 2 jobs in loondienst heb gedaan, die telkens 1 jaar geduurd hebben. Ik heb het 1 jaar volgehouden, dus het was al vrij snel duidelijk dat...
Dat niet ging lukken.
Nee, dat in loondienst werken misschien toch niet echt iets voor mij was. En ik was in die periode ook al in bijberoep opgestart. Ik heb communicatiemanagement gestudeerd en dan nadien nog een postgraduate digitale marketing, omdat ik het online stukje eigenlijk helemaal gemist had in de opleiding. Ja. Dat is ondertussen 10 jaar geleden en toen was social media een keuzevak van 2 uur in mijn 3e jaar. Ja, okay. Dus om maar te zeggen, het digitaal stukje zat daar totaal nog niet in de opleidingen in verwerkt. Maar ik vond het wel zeer leuk en ik wilde daar eigenlijk wel meer over bijleren. Dus postgraduaat gedaan en iemand uit mijn netwerk met een eigen bedrijf, die wist dat ik dat communicatiemanagement had gestudeerd en verder was aan het gaan op dat digitale stukje. Ja. En die wilde daar graag hulp bij, maar graag officieel. En dan dacht ik, hoe moeten we dat dan doen?
Ja.
Dus ik ging naar mijn man van, zeg, ik heb die vraag gekregen, ik wil dat eigenlijk wel graag doen, maar officieel. En dan zei mijn man, ja, dan zul jij naar een boekhouder moeten gaan, een btw-nummer moeten aanvragen en in bijberoep moeten beginnen, dan kun jij facturen maken. Dus voilà, zo gezegd, zo gedaan. En dan had ik mijn eerste klant al binnen in bijberoep. En dan vanuit het bijberoep is dat eigenlijk stilletjes aan beginnen groeien. Ja. En via mijn bijberoep ben ik dan uiteindelijk bij een start-up in het Antwerpse terechtgekomen, die mij toen de vraag hebben gesteld van, kijk, je kunt kiezen ofwel kom de 3 dagen in loondienst, want ik had toen al wel voldoende voor 2 dagen voor mezelf en ik wilde dan nog wel iets part-time om toch een beetje die zekerheid wel wat te hebben. Ja. En die start-up had mij toen gezegd van, je mag kiezen ofwel kom je in loondienst voor 3 dagen ofwel kom je als zelfstandige voor 3 dagen. Allee, of factureert je voor die 3 dagen. Dus ja, het zelfstandige zijn lag me wel, had ik altijd al wel willen doen. Dus dat was een zeer mooie kans om daar op een veilige manier eigenlijk in te stappen. Ja. In het volledig zelfstandige zijn. Dus zo is mijn freelance verhaal eigenlijk gestart. Heb ik uiteindelijk nog op een opdracht bij Pelkmans Uitgevers gezeten. En daar voelde ik wel van, als freelancer, dat is heel leuk. Je komt op heel veel verschillende plekken. Je hebt je gaat van opdracht naar opdracht, je leert heel veel. Maar je tijd is wel, blijft nog altijd beperkt. Hè? Als je voltijds op een opdracht zit, kun je er geen andere opdracht bij nemen. En dat begon wel meer en meer te wringen, want ik wilde eigenlijk niet nee zeggen op de aanvragen die je binnenkrijgt. Ja. Dat zijn altijd leuke uitdagingen, leuke opdrachten. Dus begon het meer en meer te borrelen van, ja, ik wil eigenlijk iets kunnen uitbouwen dat groter kan worden dan mezelf. Dat het niet is Evi de freelancer, maar een bedrijf waar mensen beroep op kunnen doen. Ja. En dan zat ik op een gegeven moment in Lissabon voor de Web Summit, was dat toen, ja. Met een aantal studenten van het postgraduaat digitale marketing. En ik denk, is het de omgeving, was het de setting, was het het gezelschap, maar ja, een hele week met mensen die in dat digitale wereldje zitten. Ik was heel geïnspireerd en in de Uber onderweg naar onze Airbnb flitste de naam De Contentfabriek voorbij en ik dacht, ja... Dat is
naam,
het.
Ja,
ja, die moet ik hebben. Dus ik heb toen direct in de Uber de domeinnaam aangekocht, de social media handles geclaimd, dat niemand daar al mee kon gaan lopen. En dan heeft het nog even een jaar geduurd, want dan bleek ik zwanger te zijn. Dus ja, dat komt daar dan even tussen gefietst. Maar eigenlijk op zich ook wel een mooi moment, want dat was een natuurlijk einde van de opdracht waar ik toen zat. En dat was voor mij de kans om eigenlijk tijdens mijn zwangerschapsverlof op mijn gemakske de website op te zetten en eigenlijk zo de Contentfabriek te kunnen lanceren in november 2019. Dus dat is nu 6 jaar geleden. Op die 6 jaar is er al van alles gebeurd en gepasseerd en al die dingen. Maar vandaag de dag staat de Contentfabriek er met mezelf en een team van 3 collega's. 3 collega-content creators die... samen met mij het bedrijf draaiende houden en zorgen voor de content voor onze klanten.
Dus, fantastisch. Mooi verhaal, inderdaad.
In een notendop.
Ja, in een ongeveer een notendop.
Iets uitgebreidere notendop.
Super. Nee, heel goed. En inderdaad ook tof om te zien dat dat idee dat je had en die inspiratie dat er was, dat je in jezelf je eigen ding aan het doen bent en dat je een team van content creators aan het inspireren en begeleiden bent om voor klanten dan het verschil te maken. Hè.
Ja.
Voor wat voor... welk type klanten kan eigenlijk bij jullie terecht vandaag? Of wie helpen jullie zo allemaal?
Ja, vandaag zijn dat voornamelijk ik noem het de solo-ondernemers. Dus degene die, het is nog anders dan de freelancer, vind ik. Solo-ondernemers zijn degene die echt wel ook een eigen bedrijf hebben dat er staat. Maar die gewoon geen team willen uitbouwen zelf, maar wel met verschillende partners samenwerken om hun bedrijf te laten groeien. Dus die willen wel groeien, die willen vooruit. Maar die doen alles alleen, dus die rekenen op ons voor dan het contentstukje. Dus daar hebben we er wel wat van. En de K van KMO, om het zo te zeggen. Ja. Eigenlijk bedrijven die een beetje zijn zoals wij, qua grootte. En ik vind dat ook wel leuk om die evolutie zo te zien, naarmate dat je zelf groeit. Ik ben ook uiteraard alleen begonnen en dan trok ik veel de solo-ondernemers aan, omdat je zit een beetje in hetzelfde schuitje, om het zo te zeggen. Ja. En nu, met dat ik dan zelf aan het groeien ben, merkte dat je ook meer die groeibedrijven eigenlijk meetrekt en dat die meer de weg vinden naar ons nu.
Ja.
Dus dat is wel leuk. Het is heel divers in ieder geval.
Ja, en heel tof en persoonlijk samenwerken.
Mm-hmm.
Ik denk dat wij dat misschien... net het maatje daarnaast bedienen, maar ook wel letterlijk één op één met een oprichter of de founder heel veel contact hebben. En dat is perfect. Ja, dat is dezelfde manier van werken. Dat zijn mensen die dat met externe partners een beetje een digitaal departement rond zich willen hebben.
Ja.
En of dat dan nu iets kleiner geschaald of net iets groter is, dat maakt in principe niet uit. Die willen een goede mix van mensen rond hun, zodat zij zich op hun core kunnen focussen en zodat ze juist ondersteund worden digitaal.
Ja.
Uw rol vandaag bij de Contentfabriek is contentstrategie en dan een beetje het aansturen van de creators.
Klopt.
Hoe moet ik dat juist zien, contentstrategie?
Contentstrategie is zeer leuk, is ook zeer nodig. En dat is iets dat ik heb geleerd ook in die 6 jaar. Als je op een goede manier met je content aan de slag wilt gaan en daar resultaten uit wilt halen, dan heb je die strategie nodig. Dan heb je die strategische oefening eerst te maken. Dus vandaag de dag is het zo dat ik bij nieuwe klanten die binnenkomen, werk ik met hen de contentstrategie uit met de klanten. Meestal start ik dan ook nog op in het eerste stukje van het uitrollen van de strategie. Daar ondersteun ik nog bij. En dan gaat het eigenlijk door naar de collega's die dan contactpersoon zijn, die ook de uitvoering doen. En kom ik om het kwartaal nog even ingevlogen om eigenlijk de strategische check-in te gaan doen. Om te kijken van, zitten we nog op schema? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Welke nieuwe dingen kunnen we nog aanbieden? Of waar kunnen we uitbreiden? Dat soort...
Of dat de strategische lijn
of dat die nog klopt. Of voor hetzelfde geld zijn er bij die bedrijven bepaalde keuzes gebeurd of dingen gebeurd. Of zijn die ook bepaalde groeistappen aan het zetten, waardoor dat daar toch een wijziging in strategie nodig is. Dus om die vinger aan de pols een beetje te houden op dat strategisch stukje.
En zijn er... verschillende formules waarin jullie kunnen ondersteunen. Ik denk inderdaad een strategie bouwen en die dan uitvoeren, ja. Maar zijn er misschien andere manieren waarop dat jullie organisaties kunnen helpen of ondersteunen?
Zeker, ja. Eigenlijk bestaat de contentfabriek uit 3 takken, om het zo te zeggen. En hebben we, is er voor ieder wat wils, om het zo te zeggen. Dus er is enerzijds de Academy, dus dat is voorlopig, allez, dat is een online cursus. En content co-workdagen die wij organiseren, dus de online cursus, ja, spreekt voor zich. Dat is eigenlijk vooral een stukje contentstrategie. Dus wij hebben ons eigen contentfabriek framework ontwikkeld, waarin dat je in 7 stappen tot een contentstrategie komt. Daar komen we subiet nog op terug.
Ja, absoluut.
Dus dat wordt eigenlijk in die Online Academy helemaal toegelicht. En dan kun je aan de hand van een werkboek zelf die stappen ook doorlopen om je eigen contentstrategie uit te werken. Content co-workdagen zijn dan eigenlijk dagen die wij organiseren bij ons op kantoor om met een groepje van maximum 4 ondernemers een hele dag samen aan hun content te werken. Dus ze komen bij ons binnen met een bepaalde uitdaging of een bepaalde vraag. Bijvoorbeeld, ik wil mijn social media voor de komende 6 maanden klaarzetten. Okay, dan doen wij een brainstorm. Wij zeggen dit en dit en dit. Of wat staat er op uw planning? Wat moet er zeker meegenomen worden? We zetten de mensen eigenlijk een beetje in gang. Ze doen zelf de uitwerking, maar wij zijn er dan wel om vragen te beantwoorden, te ondersteunen waar nodig en dat soort dingen.
Ja.
Dus dat is het Academy-luikje. Dan hebben we ook ons coachingstukje. Dat is eigenlijk vooral voor de KMO's die bijvoorbeeld al wel een interne marketeer hebben zitten, die bepaalde dingen uitvoert, maar die eigenlijk op contentvlak toch een stukje voeling mist of ook nog geen strategie bijvoorbeeld daarin heeft en eigenlijk maar een beetje doen wat ze denken dat er goed is of nodig is. Dus dan gaan wij samen met die interne marketeer die strategie uitwerken, die contentstrategie. En de marketeer rolt het uit, maar wij zijn er dan wel om te coachen en te begeleiden dat het op de juiste manier gebeurt.
Ja.
En dan de laatste tak is ons agency effectief. En dat is eigenlijk voor iedereen die zegt van ik wil wel met die content aan de slag, maar ik heb geen goesting om er zelf mee bezig te zijn. Regel het. En dan regelen wij dat in het agency. Dus dat zijn eigenlijk de drie takken.
Dus voor eender welke intensiteit of ambitie dat er is, kunnen ze door jullie en door jullie team geholpen worden.
En wat wel leuk is om te zien nu, is dat er klanten uit het agency bijvoorbeeld, die eigenlijk in een van onze laagste ondersteuningspakketten zitten bijvoorbeeld, maar die dan ook wel altijd naar de co-workdag komen. Om eigenlijk zo het stukje... En dat is helemaal leuk, want we kennen de klant dan al, omdat we daar al zelf voor aan het werken zijn. En dan sluiten die aan bij een co-workdag om eigenlijk echt die versnelling nog te kunnen maken. Dus er is ook wel echt kruisbestuiving tussen de pakketten heen. Het is niet super afgeleind, dus dat is wel leuk.
Het is positief dat de pakketten overstijgt en dat je de klanten op verschillende manieren kunt verder helpen.
Zeker.
15 minuten. Meer heb je niet nodig om te weten welke onderdelen van jouw marketingaanpak maximale impact in de weg staan. Vul nu de Meteoris-score in via meteoris.eu. Het is helemaal gratis en amper 24 uur later kan je al aan de slag met onze inzichten. En nu terug naar de aflevering.
Voor wie alle details van wat we vandaag gaan zeggen, verwijs ik misschien al direct door.
Boek, goed idee.
De klik. Daarin staat heel het content framework volledig uit de doeken gedaan.
Mm-hmm.
Maar ik zou graag wel op een paar elementen ervan inzoomen. Nu gaat het over de 7 bouwblokken. Ja. Misschien het interessant is van die even te kaderen. En dan kunnen we een beetje gaan cherrypicken om te zien waar we verder op,
waar we verder op gaan.
Inzoomen. Als dat goed is.
Zeker. Dus ons content fabriek framework, je moet je dat voorstellen als echt een fabriek die inderdaad uit die 7 fases, 7 bouwstenen bestaat. Ja. En het begint eigenlijk allemaal bij een stabiele basis. Want een fabriek kun je niet bouwen op een losse ondergrond. Hè. Ja. Dus je moet je stabiele basis hebben. En die bestaat eigenlijk uit 2 stappen. En dat is enerzijds gaan kijken naar je bedrijf en je waarde. Waar sta jij voor? Wat vind jij belangrijk? Missie, visie, why, die zaken.
Ja.
Maar ook, wat zijn je doelen? Waar wil jij nog naartoe? Lange termijn, korte termijn? Want dat zijn dingen die we wel nodig hebben om dan te weten welke content dat we moeten gaan maken, om ervoor te zorgen dat die doelen behaald kunnen worden.
Ja.
Dus dat is stap 1. Stap 2 is dan uw ideale klant, uiteraard. Hè. Wie wil je gaan bereiken? Zonder klanten geen bedrijf. Dus je moet ook wel inzicht hebben in wie is nu eigenlijk die ideale klant. Waar liggen die wakker van? Hè? En wij gaan daar ook altijd wel echt verder kijken dan alleen maar die demografische kenmerken. Hè? Je hebt je geslacht, leeftijd, woonplaats, met welke auto rijden ze, welk inkomen hebben ze. Hè? Ja. Zo de klassieke manier van doelgroepen bepalen is ook nog wel nodig, maar wij kijken ook wel graag nog een stapje verder en echt naar meer de
kwalitatieve eigenschappen.
Ja, en echt van welke problemen hebben ze, welke issues hebben ze. En natuurlijk... wel in kader van de oplossingen die je aanbiedt.
Ja, inderdaad, ja.
Want je kunt heel ver gaan in die zaken. Maar dat is wel belangrijk om daar echt naar te gaan kijken van hoe, waar liggen ze wakker van en hoe kunnen wij zorgen dat onze content al een stukje van de oplossing kan bieden, zodat ze vertrouwen krijgen in het bedrijf en dat ze weten van oké, als ik effectief met die oplossing aan de slag wil, dan moet ik daar zijn door de content die dan eigenlijk al gedeeld werd. Dus ideale klant goed kennen.
Mm-hmm.
Dan gaan we naar de derde stap en dat is eigenlijk de brainstormfase, noemen wij dat. Daar gaan we echt kijken van rond welke onderwerpen kunnen we content gaan brengen. Waar wilde jij bekend voor staan? Waar wilde jij dat mensen, als ze aan dat onderwerp denken, dat ze direct aan uw bedrijf denken? Welke onderwerpen wilde jij voor bekend staan?
Mm-hmm.
En dan gaan we kijken naar thema's en formats die we daar in het leven kunnen roepen, omdat dat het ook vaak makkelijker maakt om content te kunnen blijven bedenken. Want in het begin is er altijd heel veel inspiratie en na een tijdje loopt dat wat moeilijker. En als je dan met die thema's en die formats aan de slag gaat, heb je eigenlijk altijd een manier om snel content te kunnen blijven bedenken.
Ja, om niet stil te vallen.
Om niet stil te vallen, ja, want dat gebeurt. Je ziet in het begin veel enthousiasme, veel inspiratie en iedereen vliegt erin met direct op 3 posts per week en weet ik het. En dan valt dat helemaal stil, dan zie je inspiratie niet meer en dan kun je beter wat spreiden ten eerste al. Dat je wat langer voort kunt en door die brainstormtechniek eigenlijk kunt je wel, blijft de inspiratie komen. Valt dat inderdaad eigenlijk niet stil. Dat is de wat-fase. Dan komen we bij waar. Ook niet onbelangrijk natuurlijk. Nee. Hè? Waar gaan we onze content gaan delen? En dan komt weer het stukje van die ideale klanten erbij. Want ja, je moet daar ook wel gaan kijken op welke kanalen zijn die aanwezig.
Ja.
Het heeft geen nut om TikTok-video's te gaan maken als je de 65-plusser wilt gaan bereiken. Ja, om maar een voorbeeld te geven. Hè? Dus waar gaan we onze content gaan delen? Dan komt het stukje van de planning, het maken van de planning. Dus hier komt alles eigenlijk een beetje samen. En gaan we kijken naar, in functie van de doelen die je hebt als bedrijf, wat moeten we dan wanneer gaan doen? Hè? Wat moet er wanneer in die planning komen? Dus dat is echt, wij vertrekken ook graag vanuit een jaarplanning, een jaarkalender.
Ja.
Om dan vandaar per maand verder te gaan kijken van wanneer doen we onze nieuwsbrief? Wanneer komt een blog online? Welke social media content komt daar dan uit voort? Dus dat wordt allemaal in een overzichtelijke planning gegoten. Dan komt het creatiestukje. En dat is iets waar we in het strategietraject, tijdens de strategie eigenlijk minder uitgebreid bij stilstaan. Omdat dat meestal na de strategie dan komt, hè, om te gaan uitrollen. Maar wat is daar wel in dat creatiestukje belangrijk? Dan gaan we wel even kijken van, klopt de branding? Is er een branding? Want dat is ook niet altijd. Nee. Dat is er niet altijd. Die een huisstijl, klopt dat nog mee waar je naartoe wilt, wat je wilt bereiken? Dat wordt daar dan meegenomen.
Ja.
En dan de laatste stap is het optimaliseren. En daar gaan we eigenlijk alles doen. Het bestaat eigenlijk uit twee luikjes, zeg maar. Enerzijds de metrics. Hè, wat gaan we meten om te weten of uw content succesvol is, ja of nee? Wat moeten we meten? En het andere luikje is dan eigenlijk van, wat kunnen we allemaal gaan doen om uw bereik te gaan vergroten, effectief? Hè? Want alles wat we aan het opbouwen zijn geweest, is effectief om te starten, zeg maar. Maar het is natuurlijk ook leuk als je bereik verder kunt gaan vergroten. Dus
dat zou de ambitie moeten zijn, hè, in principe.
Ja, dus dan kunnen we daar in de optimalisatiefase gaan kijken van wat kunnen we allemaal gaan proberen of op een timeline ook gaan uitzetten van welke tactieken kunnen we gaan toepassen om je bereik te gaan vergroten. Dus dat zijn de 7 stappen die wij doorlopen om tot die contentstrategie te komen. En dan, ja, dat herhaalt zich. Hè. Elk jaar zouden we toch minstens eens 1 keer dat er opnieuw bij moeten pakken om te zien, klopt het nog allemaal, om dan eigenlijk daarop verder te bouwen.
Alles nog eens tegen het licht houden en kijken of dat er nog ergens aan te schrijven
is. Ja, voilà, inderdaad.
Wie dat helemaal in detail wilt ontdekken.
Ja, het was misschien al wat in detail.
Nee, dat is supergoed. Ja, ik wil er misschien ineens de eerste stap uithalen. Dat is effectief het bedrijf goed in kaart brengen. Dat zijn allemaal ook dingen die wij in onze strategische trajecten doen. Effectief kijken naar, wat is hier de grotere bestaansreden.
Mm-hmm.
Dat klinkt misschien soms fluffy, maar dat helpt wel, de dingen die dat er later aan bod komen.
Ja.
Naar effectief, wat is de visie? Waar willen we binnen 3 à 5 jaar staan? Wat zijn onze kernwaarden? Waar willen we met ons merk voor gekend zijn?
Mm-hmm.
Hoe pak je dat concreet aan bij de contentfabriek?
Voor onszelf of voor onze klanten?
Voor de klanten, of voor jezelf eventueel.
Ja, er zijn verschillende manieren om daarmee aan de slag te gaan. En eigenlijk is het vooral, wat wij merken bij onze klanten, is dat ze daar nog niet altijd zelf eigenlijk heel goed over hebben nagedacht of goed bij hebben stilgestaan.
Ja.
Bijvoorbeeld die waarde van klanten ook. Dan hebben wij eigenlijk gewoon, en dat is heel stom, je stelt die vraag wel van, welke waarden vinden we belangrijk? We gaan daar ook altijd wel kijken of een onderscheid maken tussen persoonlijke waarden en bedrijfswaarden.
Ja.
Zeker bij de solo-ondernemers is het vaak in eerste instantie, ja, de ondernemer is het bedrijf en andersom. Ja. Maar op een bepaald moment, als je daar verder in, als je verder groeit en zo, merkte dat er toch soms andere, dat er echt bedrijfswaarden zijn en persoonlijke waarden die je belangrijk vindt. Ja. Dus daar proberen we wel naar te kijken van hoe die kunnen overlappen. Hè. Dat kan zeker, er kan zeker.
In veel gevallen zal
ja,
overlappen.
In veel gevallen is dat inderdaad ook zo, maar niet altijd. Maar daar, als je die vraag gewoon stelt aan mensen, ja, wat zijn uw bedrijfswaarden? Ja, dan krijgen ze wat de generieke standaard antwoorden. Dus wij hebben dan eigenlijk echt een lijst van allerlei waarden die kunnen bestaan. Dat is zeker er zijn nog veel meer waarden dan degene die daarop staan. Maar om daar een beetje een start aan te geven. En nog belangrijker is dat we dan eigenlijk ook altijd wel vragen aan onze klanten van, het is niet alleen het woord of de waarde, maar ook hoe dat het tot uiting komt in uw bedrijf en wat het betekent. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar groei als waarde. Ja,
zegt weinig.
Voilà, hè, dat betekent voor u misschien iets helemaal anders dan voor mij. Dus het is ook echt belangrijk om dan te gaan benoemen van waarom is dat een belangrijke waarde voor uw bedrijf en hoe komt die dan tot uiting? Wat doet je om ervoor te zorgen dat die waarde effectief wordt meegenomen in uw organisatie, in uw bedrijf? En waarom is dat dan weer belangrijk om bij stil te staan? Omdat dat ook voor uw toekomstige klanten helpt om een bepaalde keuze te gaan maken.
Ja.
Ja, als jij als bedrijf duurzaamheid, dat is nu ook weer zo, dat is al een holle term, hè, dus afhankelijk van hoe dat je met die duurzaamheid omgaat. Ja. Hè, maar stel dat je klanten hebt die duurzaamheid niet belangrijk vinden, ja, dan gaan die misschien niet bij uw klant worden, maar eerder naar iemand anders gaan. Hè? Terwijl iemand die duurzaamheid juist wel heel belangrijk vindt, als die weet dat dat bij u een belangrijke waarde is en dat je dat ook uitdraagt en dat die nieuwe content meeneemt en laat zien, dan gaan die wel klant worden bij u, omdat ze het weten dat die waarde al, dat je die gemeenschappelijke waarde eigenlijk hebt. Dus daarom is dat een belangrijke.
Voor content ook heel dankbaar, omdat je daar heel rechtstreeks mee te maken hebt. Als je natuurlijk in performance zit, nou, er zit nog een heel luik tussen, dat niet altijd wordt ingevuld. Nee. Een waarde naar content vertalen of een waarde rechtstreeks in een campagne, dat is vaak ietsje moeilijker voor ons. Dus als je bijvoorbeeld zou zien als waarde, ik denk bijvoorbeeld aan oplossingsgerichtheid, stel je dat aan waarde voor iemand zou zijn, dan zou je heel veel kunnen doen met FAQ's of vragen oplossen, of met vraagstukken in de leefwereld van uw klant, daar content-wise van alles mee gaan doen.
Zeker.
Dus je ziet daar heel kort op. Hè. De waarde naar content, dat is een heel
dankbaar
iets om mee te gaan spelen.
Dat is ook een waar wij dan bijna altijd mee beginnen in de content die we dan effectief uitwerken. Dat is waarde 1, 2 en 3 in de social media post. Leuk en verpakt, hè, uiteraard, maar dat zijn wel al direct een aantal social media posts waar je instant mee kunt beginnen.
Ja.
Dus dat is heel dankbaar. Ja.
En kijk ergens, want in mijn beleving of in trajecten dat wij doen, ze willen soms zo 12 kernwaarden hebben. Ik vind dat soms al heel veel. Mm-hmm. Ik probeer altijd zo naar een kernachtige set van 3 of 5 toe te werken. Is dat ook iets dat jullie zeggen?
Ik net zeggen, ik zeg altijd 3 tot 5 max. Dat ze mogen er maar 5 maximum kiezen van mij.
Klasse. Dus het is geweten bij deze. Je mag er maar
5 kiezen.
Alright. Het is misschien maar ergens soms een aanknopingspunt. Het is ook iets dat wij af en toe gebruiken. Het stond in het boek ook over de archetypes. Het kan ook vaak organisaties helpen die dan misschien nog niet één op één weten hoe dat ze juist hun merk willen gaan positioneren in de markt. Voor de mensen die dat niet moesten kennen, in welke vorm kun je daar mogelijk mee omgaan? Of hoe kan dat een aanknopings- of een startpunt zijn voor organisaties?
Wij gebruiken dat graag om eigenlijk inderdaad onze klanten die het nog moeilijk onder woorden kunnen brengen van hoe willen wij naar buiten komen? Dan zijn die brand archetypes eigenlijk een leuke manier om daar toch woorden aan te kunnen geven van. Je hebt bijvoorbeeld de rebel of de magier of love brand. Er zijn er 12 in totaal. Ik ken ze niet alle 12 van buiten. Ik kan even reclame maken en verwijzen naar Krijg de Klik, want daarin staat een QR-code waar je dan de quiz kunt doen om je brand archetype te ontdekken. Maar dat helpt wel, ook nadien, als er bijvoorbeeld een bedrijf zegt, we willen wel dat rebelskantje, dat zit er wel in. Dan weten wij en de klant zelf nadien ook in de content, het moet allemaal niet te braaf zijn. Het mag wel wat uitdagen en wat triggeren en dat rebelskantje mag er wel in zitten. Dus dat helpt ook wel om een bepaalde richting te geven aan die content die daarna dan gemaakt gaat worden ook. Ja. Ja.
Maar zo zien we het inderdaad ook als startpunt terugkomen. Dat je inderdaad wat kunt gaan selecteren en er hangen dan wat waarden, predefined waarden aan vast. Of een paar situaties waarin dat je mogelijk kunt herkennen. Dus ja, ik zou zeker aanraden van de QR-code eens een keer te volgen of daar rond te googelen. En dat kan wel helpen als je zelf misschien een beetje aan het zoeken bent van wat is hier nu een beetje een richting waarin dat we ons willen positioneren. Hè. Volgende puntje misschien, het tweede hoofdstuk, is hoe dat je tot de ideale klant komt. Mm-hmm. Ik denk dat je in veel organisaties ziet dat ze voor iedereen en niemand tegelijkertijd relevant zijn, wat heel gevaarlijk is, want dan kun je geen relevante content maken, dan kun je geen hyperrelevante campagnes voeren of invoegen hebben.
Klopt.
En die keuze maken, dat voelt vaak zo'n beetje als verliezen, want we gaan in die richting gaan, dus dan gaan we misschien ergens nee zeggen tegen die groep. Mm-hmm. Altijd iets heel moeilijk. Hoe gaan jullie er bij de contentfabriek mee om organisaties te helpen om daar keuzes in te maken?
Ja, waar wij dan eigenlijk graag mee starten, is vertrekken vanuit voor welke problemen bied jij als bedrijf oplossingen.
Ja.
Dus gaan kijken naar welke problemen, welke issues, welke uitdagingen ervaren uw klanten.
Ja.
Om dan te gaan kijken van welke overkoepelende kenmerken verbinden uw klanten met elkaar. Hè? Welke, en dat zijn enerzijds natuurlijk die problemen en die uitdagingen, dat is al een verbindende factor.
Ja.
Maar soms zie je daar wel echt bepaalde groepen in dat je kunt herkennen. Wij maken ook wel persona's op met onze klanten, maar niet super vastgezet of niet in steen gebeiteld. Dat is geen heilig iets waar je niet van afgeweken mag worden, want dat mensen veranderen en evolueren ook. Hè. Dus uw persona mag ook mee evolueren. Hoe zien wij dat graag, die persona? Hoe gebruiken wij dat graag? Vooral als mensen ook zelf hun content maken, maar ook voor ons als agency zijnde, is het leuk om die ene persona wel in je achterhoofd te kunnen houden. Dat je weet van, ik ben hier vandaag content aan het maken voor Sophie van 36 jaar, hardwerkende mama, die moeite heeft met een momentje voor zichzelf te vinden. Dat maakt dat je direct je content ook veel persoonlijker kunt gaan richten naar die ene persoon die zich daardoor ook aangesproken zal voelen.
100%.
Terwijl als je dat niet doet en je hebt die persona niet in je achterhoofd, dan wordt het heel generiek en voelt uiteindelijk niemand zich aangesproken. En dat is dan net niet wat je wilt natuurlijk. Ja. Dus zo gaan we daarmee aan de slag. En wat wij ook altijd proberen doen, is constant die feedback vragen van de klanten. En dan niet, hier is een enquête en vul het in. Ja. Maar wel op verschillende punten in de contentreis, zeg maar, of in de content die we maken, zorgen dat er bepaalde vragen zijn die klanten kunnen gaan beantwoorden. Omdat dat weer input geeft en inspiratie geeft, enerzijds voor de content, maar ook zelfs soms voor nieuwe diensten. Er zijn zo drie vragen die wij proberen op verschillende plekken te verwerken. En dat is, wat vind je moeilijk aan ... wat zou je leven makkelijker maken op vlak van ... En wat betekent ... eigenlijk voor u?
Ja.
En de antwoorden die je op die vragen krijgt, maakt dat dat mensen echt in hun eigen woorden gaan zeggen van, dit vind ik moeilijk aan wat de oplossing dan ook is, hè, dat uw bedrijf aanbiedt, bijvoorbeeld met slapen of zo. Hè. Ik raak moeilijk in slaap, ik heb al deze en deze en deze allemaal geprobeerd. En dat zijn dan dingen, dat kun je dan direct gaan vertalen naar uw content en kunnen zeggen, heb je al dit en dit en dit geprobeerd, maar slaap je nog altijd niet goed? Probeer dan eens onze oplossing. En dan hebben mensen het idee van, ze snappen mij, het bedrijf begrijpt waar ik moeite mee heb, waar ik mee struggle. En dat gewoon door het letterlijk eigenlijk zelf te gaan vragen.
Ja, dat is altijd het beste. En daar staan we ook achter. Zo een mooi uitgewerkt, maar theoretisch persona, dat is een goed startpunt.
Ja.
Maar dan moet je zien dat je dat altijd blijft uittypen. Mm-hmm. En dat je dat inderdaad niet afleidt van, zo is het en nu zal het voor altijd zo zijn.
Ja.
Die feedback, ook bijvoorbeeld feedback, stel je voor dat je posts zou doen en een van die maand ontploft omdat je echt een snaar raakt en er komen comments of reacties op. Mm-hmm. Ja, dan weet je dat je daar iets meer mee moet gaan doen. Hetzelfde met de podcast dat we vandaag doen. Er zijn afleveringen waar heel veel feedback op komt. Dan raakt dat ergens een gevoelige snaar en kun je daar meer van gaan doen. Want dan weet je dat je doelgroep dat als pijnpunt ervaart of dat ze daarvan wakker liggen op een of andere manier. Dus dat inderdaad, je moet dat wat fluide houden. Hè? Die groep, je hebt ergens een bepaald speelveld.
Mm-hmm.
Maar dan ga je die altijd maar beter leren kennen. En voortschrijdend inzicht is gewoon, in dat verhaal of in marketing in het algemeen, superbelangrijk, hè, dat je echt een verlengstuk wordt van je organisatie als marketeer, dat je die één op één kunt bedienen en kunt gaan aanspreken.
Absoluut.
Voilà. Ik heb het volgende hoofdstukje ook bij. Dat vond ik ook heel interessant. We gebruiken gelijkaardige frameworks die misschien net een net iets andere naam hebben. Mm-hmm. Maar jullie zijn heel hard van de no-like-trust.
Ja.
En de verschillende type content dat in die verschillende lagen of fases, of hoe dat je het ook zou noemen, zou passen.
Ja.
Hoe passen jullie dat concreet toe? En zijn er bepaalde grootordes? Dus gaan jullie bijvoorbeeld 80% aan no-content maken? Mm-hmm. Of is dat 60-30-10? Mm-hmm. Of hoe gaan jullie daarmee om? En welk type content maken jullie in die verschillende fases voor klanten?
Wel, dus inderdaad, op dat inhoudelijk stukje werken wij graag met de no-like-trust om de customer journey eigenlijk een beetje uit te leggen, vooral aan klanten ook. De customer journey is gewoon het proces dat iemand aflegt van onbekende naar klant. En daar zitten een aantal stappen tussen die nodig zijn. En hoe dat wij er graag naar kijken is, eerst moeten ze u leren kennen. Als ze u niet kennen, kunnen ze geen klant worden. Stap 1. En dan komt eigenlijk de volgende stap en dan is er een bepaalde interesse gewekt en vinden ze het wel leuk eigenlijk om te volgen. En dan gaan ze beginnen volgen, een beetje in interactie beginnen gaan.
Ja.
Dat is die like-fase. En dan wordt dat vertrouwen ook opgebouwd, want dat is uiteindelijk in essentie wat je nodig hebt. Hè. Als je mensen klant wilt maken, moet je hun vertrouwen hebben. En dan worden ze klant.
Ja.
En dan kan er nog een tijd overgaan. Maar dan, eens dat vertrouwen is opgebouwd, dan gaan ze eigenlijk over tot die actie. Wat dat je dan ook wilt dat ze op dat moment gaan doen. Hè. Dus dat is eigenlijk hoe dat wij graag naar die customer journey kijken. En wij zetten daar eigenlijk een content piramide naast. Dus als uw customer journey een omgekeerde piramide is, met je wilt in eerste fase zoveel mogelijk mensen die je leren kennen, en dan is het eigenlijk een trechter, een omgekeerde piramide naar beneden toe, om op het einde mensen te gaan converteren en te zorgen dat ze klant worden. En wij zetten daar dan graag de content piramide naast, waar dat dan het topje van de piramide eigenlijk campaign content is. Dus alles wat je gaat doen om uw merk, uw bedrijf bekender te maken, om dat in de markt te zetten. Ook alles wat je met paid advertising en zo gaat doen.
De meer kortstondige acties en promos bijvoorbeeld.
Ja, klopt. Ja. En daar kan een always-on laag in zitten, maar vaak is dat ook wel wat met pieken en dalen of echt met campagneperiodes.
Ja.
De volgende laag is dan uw everyday content, noemen wij dat. Dat is eigenlijk uw organische content, wat je dagelijks op uw social media zet, wat dat er in uw maandelijkse nieuwsbrief meegaat, wat er in uw blogberichten wordt gezet, dat is die een everyday content. En dan als de mensen overgaan tot een bepaalde actie, dan zien wij dat als funnel content waar ze in terechtkomen. En dat is eigenlijk vooral alles wat er in de achtergrond zeg maar gebeurt. In uw automatische e-mail funnels bijvoorbeeld, eventueel community op social media. Dat soort dingen zien wij in die funnel content eigenlijk. En dat is in de stap waar dat ze dan al klant zijn geworden of iets hebben gedownload of zo, om ze dan eigenlijk via die funnel content verder op te warmen en te stimuleren om ofwel een eerste aankoop te doen of klant te worden of herhaalaankopen te gaan stimuleren of motiveren. Dus dat is het stukje hoe dat wij daar naar kijken. We hebben eigenlijk niet echt een ratio van zoveel procent op ontdekkingscontent en dat soort dingen. Omdat ook je gaat altijd mensen hebben die in elke fase zitten.
Ja.
Dus je moet eigenlijk een mooie mix. Alleen, er zit daarom niet echt een percentage in dat wij volgen, omdat je eigenlijk elk type content bijna altijd nodig hebt, omdat mensen altijd in een andere fase zitten in dat proces.
Ja.
Het is niet dat je ineens een groep mensen in je funnel steekt en die gaan niet allemaal even rap door die customer journey.
Ja.
Dat hangt af van de persoonlijkheid gewoon af van je klant. Sommige mensen twijfelen wat langer, hebben wat meer tijd nodig, hebben wat meer bevestiging nodig. Andere mensen maken veel sneller beslissingen. Veel hangt ook af van de prijs van je aanbod of de waarde, de gepercipieerde waarde van je aanbod. Dus er zijn wel veel factoren die daar nog in meespelen. Vandaar dat wij eigenlijk proberen zorgen dat er altijd een mooie mix van die verschillende soorten content tegelijkertijd gaande is.
Wel, je moet in principe iedereen kunnen bedienen die mogelijk op je profiel terechtkomt of die een post zou kunnen zien.
Ja.
Als je die twee piramides naast elkaar legt en je gaat dan voor een gezonde mix zorgen, dan ga je altijd ervoor kunnen zorgen dat je effectief iedereen bedient of voor iedereen iets relevant te vertellen hebt. Hoofdstukken 5, 6 en 7, die ga ik overlaten aan een boek, want anders geven we alles zomaar voor niet weg. Ik had misschien nog wel een paar aanvullende dingen dat ik ook wel interessant vond, ook omdat we er al heel veel over hebben gepraat, maar ik dat wel interessant vind om dat te delen met de mensen.
Ja.
Dat is heel het idee van een personal brand.
Ja.
Voor een zaakvoerder of een founder, in welke schaal dan ook. Of dat hij effectief nu een solopreneur, net iets groter, of misschien zelfs echt bij een heel groot bedrijf zou zijn.
Ja.
Ja, daar zijn we altijd heilig van overtuigd dat dat heel veel toegevoegde waarden heeft.
Zeker.
Dat er soms wel wat tegenargumenten vallen. Maar ja, was ik gewoon eens heel benieuwd naar, om voor de mensen die kijken en luisteren, langs uw kant zo, ja, de argumenten voor een personal brand en voor activiteit op LinkedIn of op TikTok of op Instagram, een keer te delen met iedereen.
Ja, ja, wat je daar eigenlijk, of wat daar denk ik het belangrijkste is dat meespeelt in een personal brand, mensen kopen nog altijd van mensen. En als je een personal brand zorgt er ook voor dat je toegankelijk wordt en dat je herkenbaar wordt en dat je, zeker als je ook nog iets meer durft delen over uitdagingen waar je tegenaan loopt, ja, er is altijd iemand die diezelfde uitdaging ook al wel eens heeft gehad of daar op dat moment misschien zelf ook juist in zit of wat lastig mee heeft of weet ik wat.
Ja.
Dus door die dingen te gaan delen, word je heel toegankelijk en kunnen mensen ook weer die connectie aangaan, wordt dat vertrouwen weer opgebouwd en ze kennen u, dus de kans is dan veel groter als ze op een bepaald moment nood hebben aan iets waar jij de oplossing voor kunt bieden. Ja, dan ben jij de eerste persoon waar dat ze aan denken. Juist omdat je in beeld zij en blijft eigenlijk door dat personal brand of ja, door gewoon zelf aanwezig te zijn en actief te zijn.
En dat moet allemaal ook niet perfect zijn, hè?
Niet.
Ik denk zo, een term dat ik al eens vaak gebruik, zo dat building in public.
Mm-hmm.
Als je iets aan het proberen bent en je denkt dat gewoon het denkproces al mensen zou kunnen helpen, ja, dat kun je perfect delen en misschien niet de details, de allerkleinste details onder de motorkap, maar je bent over een innovatie aan het denken of je bent een nieuw product aan het ontwikkelen, tot op zekere hoogte kun je dat delen, omdat je dan laat zien, je bent daarmee bezig en dat is misschien een gelijkgestemde voor een potentiële koper.
Absoluut.
Maar iedereen zit zo precies te wachten op die ene perfecte post dat ze dan elk jaar is gaan lanceren. Ja, de hitrate is dan heel klein. Je hebt maar één kans om eruit te springen.
Ja.
Tegenover mijn personal brand, een 2 of 3 keer per week of een 4 of 5 keer per maand aanwezig te zijn en een beetje inzage te geven in waar je mee bezig bent. Mm-hmm. Dat werkt zo ontwapenend en dat is zo herkenbaar voor veel mensen. Ja, we hebben alle twee al meegemaakt dat we in meetings zitten en dat we zo die awkward eerste 5 à 10 minuten van u te moeten voorstellen. Dat je dat al kunt skippen, omdat mensen letterlijk zeggen, ik heb het idee dat ik u al ken of ik heb u al zoveel zien passeren. Maar ja, dat lijkt zo toch iets waar we altijd nog 1 op 1 heel veel zaakvoerders van moeten overtuigen. Dus ik vind dat opvallend dat toch ergens zo een obstakel blijft.
Ja,
precies,
en ik denk dat voor een stukje voortkomt ook uit het niet goed durven of vooral eigenlijk wat schrik hebben ook van wat gaan de mensen zeggen?
Ja.
Wat gaan de reacties zijn als ik hier ineens mijn gezicht laat zien en eerlijk communiceer? Maar ook, wat als er dan niemand op reageert?
Ja.
Dat mensen het gevoel hebben van, het heeft geen succes. Misschien komen er geen likes op, of misschien komt er maar 1 like op. Ja, en dan heb ik gefaald. Dat is het idee dat dan bij de mensen leeft, maar dat is totaal niet. Want ik heb het ook al gehad dat ik op LinkedIn over een bepaald onderwerp een aantal dingen had gedeeld, waar eigenlijk bitter weinig likes op zijn gekomen. Dat is natuurlijk niet goed voor je ego, hè? Dat is niet plezant.
Ja, dat moet je
opzij zetten. Want wat is er wel gebeurd? Ik heb nadien van iemand uit mijn netwerk telefoon gekregen die mij heeft gezegd, zeg, ik heb gezien op LinkedIn dat jij daar en daar mee bezig bent. Is er nog een plaatsje voor ons? Tuurlijk is er nog een plaatsje voor jullie. Ik ben het nog gaan nakijken ook. Ik had dat wel gezien op LinkedIn, maar die heeft dat nooit geliked. Geen enkel van die berichten dat ik over dat topic had online gezet, heeft die geliked. Maar ze heeft ze wel gezien en ze heeft er een telefoon gepakt om mij op te bellen, om mij er iets over te vragen. Dus zelfs als je weinig reactie krijgt of weinig likes daarop krijgt, wil dat nog altijd niet zeggen dat mensen het niet gezien hebben en dat ze het niet onthouden en dat ze het niet meenemen. Dus daarom, het is nooit verloren. Het is echt nooit verloren als je vanuit je persoonlijke dingen deelt en inzet op die personal branding.
Dat is echt een concept, zelfs bij quiet consumption. Mensen gaan ook niet altijd durven toegeven. Stel nu voor dat wij iets zouden delen over HubSpot, foutjes die we vaak zien terugkomen.
Ja.
Als je zelf HubSpot gebruikt en je loopt er ook tegenaan, niemand gaat publiekelijk die like geven en toegeven dat hem er tegenaan loopt.
Nee.
En zelfs een van mijn marketing-idolen, Chris Walker, een grote Amerikaanse marketing-influencer. Ik heb het geluk had om Dennis te kunnen spreken, die zegt ook van ja, ik heb wel likes, maar ik heb even goed posts die minder goed presteren. Ja. Maar dat zijn dan net degene
die het beste
waar mensen niet openlijk die een, ja, hoe noemde dat, die een endorsement willen geven of willen toegeven. Ik zit daar ook mee, maar zijn inboxen lopen er dan wel rond vol. En dan wordt er wel persoonlijk op aangesproken.
Ja.
Dus ja, inderdaad, dat klein ego-deukje dat je mogelijk zou kunnen hebben van een post die minder goed presteert. Of die eerste periode, die eerste 2, 3, 4 maanden, dat je bereik ook niet gigantisch groot is, laat u dat niet tegenhouden, want dat is effectief als founder, als iemand dat gepassioneerd is door zijn bedrijf en door zijn merk dat hem aan het bouwen is. Ja, het is de grootste luxe in de wereld om dat gewoon persoonlijk dat verhaal te kunnen brengen. Mm-hmm. En al is uw bereik maar 500 man die uw post hebben zien passeren, zet eens 500 man in de zaal. Dat is eigenlijk waanzinnig dat soms zo laagdunkend over wordt gedaan, van ja, mijn bereik is maar 500. Dat is eigenlijk heel zot als je die in een zaal samen zou zetten.
Ja.
Want dat is ook effectief iets waar jullie zaakvoerders mee helpen, met dat personal branding vooral. Als ze toch zeggen van, het is niks voor mij, ik kan niet schrijven of ik heb geen vlotte pen.
Ja.
Jullie halen op een of andere manier wel die kennis uit die experts.
Ja.
En jullie zorgen wel dat hun LinkedIn-profielen worden geboost.
En dat is bijzonder leuk om te doen, enerzijds. En ook heel leuk om die resultaten daar dan van te zien. Want je ziet gewoon de grafiek gaat in een mooie stijgende lijn omhoog. Hè. Dat is echt heel plezant om te zien. En we hebben elke maand dan contact met de klant om eigenlijk gewoon een uur te babbelen. Ja. Dat is, meer doen we niet. Of zo lijkt het toch voor de klant. Ik ben dan wel heel veel aan het noteren tijd er wel. Maar voor de klant is zij gewoon, wij stellen een aantal vragen, zij antwoorden en ik maak mijn notities en daaruit haal ik dan van oké, dat is een post. En tijdens die gesprekken, of als ik dat dan meedeel en zeg van amai, ik heb hier al inspiratie voor, hè, 8 LinkedIn posts, ik kan heel de maand verder. Maar ik heb precies nog niks gezegd. Hè. Ik heb niks zot gezegd. Of dat is toch allemaal logisch of vanzelfsprekend. Of ik ben hier maar gewoon mijn planning voor volgende maand aan het vertellen, bijvoorbeeld. Maar dat komt ook vaak, hè, of waar wringt het soms voor zaakvoerders aan, dat ze zelf niet inzien welke waarde dat ze eigenlijk in zich hebben en welke kennis dat ze in zich hebben, waar andere mensen heel, heel veel mee zijn en geholpen mee zijn, maar dat ze daar zelf veel te dicht op zitten om dat te kunnen zien. En daardoor het idee hebben van, maar ik heb toch niks te vertellen, ik heb toch niks te delen, want het is allemaal zo vanzelfsprekend. Ja, voor u, maar niet voor uw ideale klanten, want dat is de reden waarom dat ze juist bij u komen aankloppen. En dat vind ik heel leuk aan aan klanten helpen bij het naar buiten brengen van die persoonlijke content.
En dat kan perfect een paar keer opnieuw, want het is niet omdat je een keer iets hebt gezegd. We hadden het er straks nog over, of in het voorgesprek, over bereikcijfers.
Ja,
maar een heel klein aandeel van de mensen gaan je post van de eerste keer hebben gezien. Ik twijfel ook soms, hè, van ik ben hier nu voor de 100ste keer een concept op een of andere manier aan het uitleggen of een insteek aan het vinden, maar elke keer bereik je er toch nieuwe mensen mee. Dus het is ook niet dat je ene keer die perfect een heilige post maakt en dat dan iedereen het gaat gezien hebben. Je kunt perfect rond je 3 kernwaarden of je 3 kernthema's altijd vanuit een andere invalshoek. En soms zelfs niet altijd vanuit
soms
een andere
invalshoek. Soms gewoon zelfs
kunnen recycleren of hergebruiken. Hè. Dat kan perfect dat ooit minder bereik heeft gehad. En dat nu gewoon een beter moment of dat daar meer publiek voor is. En dat nu wel gaat werken. Dus repurposen en hergebruiken. En altijd maar op, zo drukken wij het soms uit, op datzelfde nageltje blijven kloppen. Dat is totaal niet verkeerd. Hè. Dus dat is goed dat we daar zaagvoerders mee kunnen helpen.
Absoluut.
Zie je daar ergens een bepaalde rol voor video ook in, zelf?
Ja, zeker. Alleen, jammer genoeg botsen wij daar soms wel op een beetje weerstand van de mensen. Want op video komen is toch nog... er is een bepaalde drempel voor sommigen. Ook weer natuurlijk mee, maar wat heb ik te vertellen? Wie ben ik om hier iets over te zeggen? Wie gaat er luisteren naar mijn podcast? Dat zijn allemaal dingen die wij al wel te horen hebben gekregen. Maar daar hebben jullie dan weer een fijne oplossing voor in de pijplijn zitten. Hè?
Die zaakvoerders of die sales of marketing professionals mee te helpen, dat toch een beetje die schroom blijven hebben voor video en die toch aan hun personal brand willen werken, hebben wij een ongetitelde video-innovatie klaar. We moeten nog een heel deftige, goede pakkende naam vinden. Ik wil misschien
suggesties
samen nog iets
mogen
overbezen.
in de comments.
Suggesties, welkom. En het idee is, Ja, we hebben afgelopen maanden iets in elkaar gepokst waarmee dat we digitale avatars kunnen maken voor mensen. Dus een letterlijke digitale tweeling van, mm-hmm. van u of van mij, of van eender wie, die dat onze mannerisms of onze mimiek perfect kan nabootsen. En ook, en dat was de grote moeilijkheid, het accent perfect kan halen. Ja. Dus ik kan perfect mijn intonatie en mijn stemgeluid nabootsen. En dan kunnen we geperfectioneerde scripts door die avatar laten opzeggen of laten voordragen voor, en daar willen we misschien wel ineens de afbakening voor maken, voor kortere 40 tot 60 seconden personal branding video's, waarin dat je zegt van ik heb in een paar bullets een idee dat ik wil overbrengen, of ik heb een scriptje dat ik graag zou willen zeggen op een of andere manier. Mm-hmm. En dan kunnen we perfect, door u ene keer uw avatar te creëren, kunnen wij u aan die video's helpen, of dat je er nu 4 of 10 of 20 elke maand wilt. Hè. Dat is allemaal te bekijken hoe hard dat je erin wilt gaan. Maar dan heb je in ieder geval wel niet meer dat idee van ik ga elke week voor de camera moeten staan om iets op te nemen en mij daarvoor oppompen. Want dat zie je helaas. Wij kunnen wel mensen ervoor aanmoedigen en ervoor enthousiasmeren. Mm-hmm. Maar voor sommige mensen blijft dat een opgave. Ja. Die moeten zich daarvoor oppompen.
Ja.
Maar dus met die innovatie, nu in beta, in uitrol voor een paar klanten, maar moest er interesse voor zijn, dan mogen we ons er uiteraard altijd voor contacteren. Mm-hmm. En dat kan uw personal brand alleen maar gaan helpen, want het is letterlijk alsof dat je zelf die dingen aan het zeggen bent, zonder dus heel de hassle van hier in de studio te moeten kruipen.
Ja,
dus,
Zijn
we wel enthousiast over.
Ja, absoluut. Ik denk dat dat een heel mooie aanvulling kan zijn. Aanvulling weliswaar, hè, op dan nog wel persoonlijke content, copy, die dan gewoon dan op LinkedIn bijvoorbeeld, hè, ze kunnen gewoon met een tekstpost ook al wel een mooi bereik halen.
Ja.
Hè, en dat je die twee met elkaar kunt combineren en elkaar kunt laten versterken eigenlijk en aanvullen, dan denk ik dat er personal branding goud in zit. Ja.
Absoluut. Maar je hebt in de zomer ook niet stilgezeten, je hebt ook een product ontwikkeld.
Dat klopt, ja. mooi bruggetje terug, ja. ik heb mij deze zomer geamuseerd met ChatGPT en AI. En ik heb de Caption Creator ontwikkeld. Dus dat is eigenlijk een custom ChatGPT die helpt bij het schrijven van captions. Omdat dat merken wij toch een groot... Dat is dus uit één van de vragen die we stellen, weet je nog, bij feedbackvragen van klanten. Ja. Aan inspiratie, meestal geen gebrek bij mensen, maar wel om van die inspiratie naar effectief een goede caption te gaan. Dus ik dacht, ja, daar moeten we iets mee kunnen doen. En is daar de Caption Creator uitgekomen. Zeer leuk. Je zegt gewoon, je duwt op de knop, ik wil een caption schrijven. En dan vraagt hij nu, waarover wil je een caption schrijven? Voor welk kanaal is het? Dus hij past zijn eigen ook aan het type kanaal waar je je caption voor wilt schrijven. En dan stelt hij nadien twee slagzinnen voor, om het zo te... startzinnen, hooks. Ik was even aan het woord aan het denken.
Geen probleem.
Stelt hij twee hooks voor en dan twee call to actions om uw post mee af te sluiten. En dan kun jij kiezen van, ik wil optie bijvoorbeeld hook 1 en call to action 2. Kan ook, je kunt combineren. En dan zegt hij, goed, ik ga ermee aan de slag. En dan maakt hij een caption voor u. En dan kun jij uiteraard nog zeggen van, ik wil hem nog wat meer dit. Of je mag dit daar nog meer in verwerken. Maar het, hij schrijft dan de captions voor u. En dat is zeer... leuk.
Fantastisch.
Ja.
Wat je trouwens nog mocht verwachten, los van de strategische dingen die we samen gaan doen, is dat we die twee tools, dat we er nog iets naast willen gaan zetten, een post-creative analyzer, om effectief ook niet alleen video's te kunnen maken, daar captions bij te zetten, maar te kunnen analyseren achteraf, wat werkt er hier heel goed, en hoe moeten we gaan bijsturen om het de volgende keer nog beter te doen.
Ja.
En we gaan dat allemaal op elkaar inhaken om daar een fantastische product, waar we ook AI-bundle. Een fantastische naam op gaan plakken, zodat je daarmee aan de slag kunt. En zodat je, zelfs als je dus niet altijd goesting hebt om voor de camera te kruipen, geen inspiratie hebt voor de caption, en niet echt weet waar je aan moet beginnen om, of hoe dat je eraan moet beginnen om te analyseren of iets goed werkt en hoe dat je dat mogelijk zou moeten bijsturen, dat je dat allemaal gewoon beschikbaar hebt aan je vingertoppen. Dus dat gaat iets voor volgend jaar zijn, maar ik heb er hoge verwachtingen van dat we er veel mensen mee gaan kunnen helpen.
Mm-hmm.
Ik heb misschien nog een beetje een vraag. We hebben heel veel uitgelegd van hoe dat de werkwijze is, onze visie op personal branding.
Mm-hmm.
Hoe gaan content en paid elkaar nu concreet kunnen gaan versterken?
Ja, zeer goed. Hè? Het is een huwelijk. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander. En zeker de dag van vandaag. Hè, we hebben het in het voorgesprek ook nog gedeeld. In een webinar dat ik onlangs gezien heb, deelde er iemand ja, het zeer lage percentage van ocharme 5% en jij sprak van 1%. Dus
minder dan
1%. Dan is 5% al optimistisch. Maar ja. Dus heel weinig mensen zien uw organische content nog vandaag de dag. En dat is zeer jammer, want daar wordt wel tijd en moeite en werk in gestoken. En daarom is het zeer fijn om dat eigenlijk door paid te kunnen laten ondersteunen. Omdat je daar gewoon je bereik mee kunt gaan vergroten. En je kunt er ook gewoon veel meer mee doen. Hè, door die paid campagnes daarop aan te sturen. Of je kunt beginnen met kijken van wat werkt er organisch goed. Om dan die organische content in een aparte campagne te gaan steken. Allee, het is gewoon, het een kan vandaag de dag niet meer zonder het andere. Dus, ja,
het is inderdaad gegarandeerd bereik voor die fantastische post in die verschillende fases. En het is inderdaad bereik en awareness en uw merk bouwen. Mm-hmm. Maar als we dan in de no-like trust gaan kijken, we zitten al meer onderaan in de content. We gaan echt trust content, realisaties of heel concrete cases gaan delen en dan gegarandeerd bereik helpen. Ja. Ja, dan gaan ook uw resultaten de hoogte inschieten. Ja. Dus qua merk bouwen en dan meetbare campagnes, denk ik inderdaad dat we heel mooie dingen gaan kunnen realiseren. Absoluut. En kunnen neerzetten voor klanten.
Ja.
Ik had hier nog een hele reeks vragen, maar ik denk dat we misschien
nog een vervolg.
Of een derde of een vervolgaflevering moeten maken. Ik zou misschien met eentje nog willen afsluiten. Mm-hmm. Na de intro van in het begin, dat gezegd, zo ben ik gestart. Wat zouden we misschien voor aspirerende content professionals, tips of tricks zijn die je zou willen meegeven, omdat je er misschien ooit zelf bent tegenaan gelopen, zodat mensen die daar nog aan hun verhaal moeten starten, zodat ze dat misschien kunnen vermijden?
Ja, ik kan er heel veel delen, maar ik zal het kort houden. Ik denk vooral durf het. Durven is, daar begint het bij. Er is, ik krijg vaak ook de vraag van mensen van, heb jij geen schrik voor je job nu, met dan de AI-ontwikkelingen allemaal? Ja. En dan denk ik, nee, er is werk genoeg voor iedereen. Er zijn klanten genoeg voor iedereen. Dus er is echt plaats genoeg voor iedereen.
Ja.
Als je wilt ondernemen, als je dat vuurtje voelt branden, begint er gewoon aan, want het is echt... het is fantastisch leuk. Soms ook niet zo leuk, maar het merendeel wel. Ja, gewoon durven. Een klein beetje naïviteit in het begin is zeker goed. Anders denk ik niet dat je er misschien aan zou beginnen. Allee, als ik op voorhand alles zou weten, jawel, dan zou ik er nog altijd wel aan beginnen. Zorg ook dat je goed op de hoogte bent van het financiële plaatje van het ondernemerschap.
Ja.
Uw belastingen, uw BTW, cashflow-matig. Zie dat je dat toch een beetje kent, een beetje kunt. Laat u daar uiteraard ook wel in begeleiden, maar hou vinger aan de pols bij die zaken. Dat is wel belangrijk. En laat u goed omringen. Wacht niet te lang met dingen te durven uitbesteden en te durven loslaten. Je moet het niet allemaal alleen doen. Je moet het niet allemaal kennen en kunnen. Laat u omringen. Durf op tijd dingen loslaten. Daar heb ik misschien wat te lang mee gewacht.
Maar kijk, het is goed gekomen.
Ja.
En veel posten waarschijnlijk.
En veel posten, uiteraard. Laat heel uw proces zien van begin. En echt al van begin beginnen. Van, ik heb een idee. Ik denk dat ik misschien wel een eigen bedrijf wil opstarten. En neem de mensen mee in dat proces. Mensen volgen graag verhalen van hoe iemand iets aan het opbouwen is. En dan heb je gewoon aan tegen het moment dat je klaar bent om te lanceren en effectief je website naar buiten te brengen en eerste klanten te beginnen aantrekken, heb je waarschijnlijk al een hele fanbase opgebouwd die voor u aan het routen is en die willen dat jij slaagt en daarom alleen al misschien klant zullen worden. Dus
Vast, hè? Goeie tips. Even, ik denk dat jij nog zeker een paar keer in onze podcast gaat komen. Moest je een snellere tussenvraag hebben voor Evie, die dat je sneller dan haar volgende optreden zou willen beantwoord zien, kunt je die altijd aan haar bezorgen via LinkedIn.
Zeker.
We zullen voor een link zorgen, zodat je zeker haar profiel niet kunt missen. Moest je vragen hebben voor mij, mogen ook altijd mij via LinkedIn die vraag bezorgen. Of via onze website meteoris.eu. Dan komen we er graag één op één of in een volgende aflevering op terug. En moesten er geen vragen zijn, dan zien en horen we jullie heel graag in een volgende aflevering van Studio Impact. Tot dan.
Doei.